Gemeente, ook in deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal lezen we Psalm 143. Psalm 143 is onze schriftlezing. En daar lezen we Gods heilig woord als volgt, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid. Naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen. Als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil nederdalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God, uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil, voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid en roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid en breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 143. En in deze dienst van nabetrachting staan we stil bij het tiende vers. Het tiende vers van Psalm 143... waar David bidt, leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. En we horen hier in de eerste plaats een gebed om levensheiliging. Leer mij uw welbehagen doen. In de tweede plaats staan we stil bij de oorzaak van die levensheiliging en het gebed daarom, want gij zijt mijn God. En in de derde plaats horen we over het middel tot die levensheiliging. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Dus het gebed om levensheiliging, de oorzaak van levensheiliging en het middel tot levensheiliging. Gemeente, vanmorgen werd het heilig avondmaal bediend. Hiervoor in de kerk stonden de tafels gereed met stoelen eromheen. En na de preek, de kinderen die aanwezig waren, die weten het wel, werd het formulier gelezen en ging de nodiging uit. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Nadat het brood gebroken was en de wijn in de bekers geschonken werd, werden er mensen geroepen. De Heere riep zijn kinderen aan zijn tafel. En ze mochten een stukje brood nemen. En dat brood dat wijst op het lichaam van de Heere Jezus Christus dat verbroken werd tijdens zijn lijden en sterven, waar hij zichzelf gegeven heeft. De Heere Jezus die nooit ene zonde gekend nog gedaan heeft, die heeft zichzelf gegeven tot in de dood. Om mensen, om ons te redden van de eeuwige dood. Want een ieder die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die komt niet in de verdoemenis. Maar die mag weten, Christus heeft voor mij de straf gedragen. En dat slokje wijn wat genomen werd, dat wijst op het bloed van de Heere Jezus. En dat bloed dat reinigt van alle zonden. Want David, waar we over gehoord hebben vanuit Psalm 143, een kind en een knecht van God, wist maar al te goed dat hij het niet waard was om bij de Heere te komen. Dat hij het niet verdiend had dat de Heere naar hem luisterde. We hebben daar vorige week over gehoord. Als hij het zegt, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand kan voor u bestaan. En toch mocht hij de Heere aanroepen. Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smeking en verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. En gemeente, als u nog niet aan kon gaan, als u er niet was, blijf dan maar bidden dat gebed wat David aan het begin van deze psalm smeekt. Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. Of om het anders te zeggen met de tollenaar uit de gelijkenis. O God, wees mij zondaar genadig. Want de Heere die wil zondaren genadig zijn. Daar wist David ook van. En we hebben dat ook vanmorgen gehoord hoe hij bidt. In vers 8, doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. En we hebben gezegd, de Heer heeft zijn goede tierenheid laten horen in de prediking van het woord. Zijn goede tierenheid, dat betekent zijn goedheid. Dat hij naar mensen, naar zondaren, zoals u, jij en ik, wil omzien. Dat hij onze zonden, als we ze laten en belijden, wil vergeven. In die weg, ja, schenkt de Heere een volkomen vergeving. Maar vanmorgen heeft hij ook in de bediening van het heilig avondmaal laten zien wie hij is in Christus voor een arme verloren zondaar. En degene die mochten aangaan, die niet meer konden blijven zitten, ze mochten proeven en smaken Gods goede tierenheid. En geliefden, als je daarin mag delen en het mag zo levend zijn in je hart, dat is niet altijd zo en dat is ook niet vanzelfsprekend. Dan kun je daar niet over uit. Dat je daar mocht zitten en mocht belijden, niet dat je zelf wat bent, maar dat de Heere alles is en dat de Heere goed is voor een slecht mens. David heeft ook gebeden of de Heere de weg bekend maakt die hij heeft te gaan. Want zegt David, ik hef mijn hart tot u op. En de Heere heeft ook vanmorgen de weg bekend gemaakt, getrokken tot zijn tafel. Anderen konden niet of nog niet aangaan. We hebben ook gehoord dat David wist van vijanden die alles in het werk stellen om hem bij de Heere vandaan te houden. Vandaar dat hij in vers 9 bidt, red mij Heere van mijn vervolgers. Bij u schuil ik. En dat was als het goed is ook de belijdenis van degenen die mochten aangaan. En misschien ook wel van sommigen die met schroom bleven zitten. Bij u schuil ik. Gemeente, wanneer we die hartelijke liefde en trouw van de Heere mogen kennen, persoonlijk door de Heilige Geest en vanmorgen in die tekenen van brood en wijn, die liefde en trouw, die goede tierenheid van de Heere mochten zien, dan is daar in ons hart ook een verlangen om naar al Gods geboden te leven. Om die te doen uit dankbaarheid, dan staan we naar de levensheiliging. Dan is ons hart toch tot zijn dienst en lof bereid. Het kan niet waar zijn dat degene die vanmorgen mochten aangaan, dat daar morgen helemaal niets meer van te merken is in het dagelijkse leven. Trouwens, dat geldt voor iedere kerkganger. Als het goed is, dan schamen we ons daar niet voor. En juist als dat woord ons hart en leven geraakt is, dan zal dat toch ook te merken zijn aan ons, hoe we omgaan met onze collega's, op het werk, op school. David kent dat verlangen. Dat verlangen om voor de Heere te leven. Om Gods geboden te doen uit dankbaarheid. David kent dat verlangen, maar beseft dat ook die levensheiliging geen vrucht is van eigen akker. De catechismus leert ons niet voor niets dat Christus ons van God gegeven is tot rechtvaardiging, tot heiliging, ja, tot een volkomen verlossing. Ook in het leven der dankbaarheid kunnen we niet zonder de Heere. Daarom bidt David in vers 10, leer mij uw welbehagen doen. Dat is een gebed om levensheiliging. Uw welbehagen, wat is dat? Ik denk dat de jongeren het wel weten, dat is wat de Heere wil. Wat de Heere van ons vraagt. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. David bedoelt in dit gebed om levensheiliging. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86 vers 6, die we aan het eind van deze dienst gaan zingen. Leer mij naar u wil te handelen. En jonge vrienden, als je dat gaat vragen aan de Heere, ja, dan is er een wonder gebeurd in je leven. Als je dat werkelijk met mond en hart bidt. Heere, leer mij uw welbehagen doen. Dan is jouw welbehagen, wat jij wil en denkt dat goed is, niet meer zo belangrijk. Daar staat een dikke streep door. Voorheen was het, ik bepaal wat ik wil. Ik maak zelf wel de dienst uit. En ik leef hoe ik zelf wil leven. Maar dan gaat het om Gods welbehagen. Wat Hij wil in mijn leven. En wat Hij van jou, van u en mij vraagt. Tegenover het woord welbehagen staat het woord mishagen. En hoe meer we een mishagen krijgen aan onze wil, des te meer begeerte is er om Gods welbehagen te doen. Nu moeten wij die wil van God niet alleen kennen, maar ook doen. Als we goed lezen wat David hier bidt, in het tiende vers van Psalm 143, dan zegt hij, niet leer mij uw welbehagen kennen, dat is ook belangrijk, dat je weet wat de Heere van ons vraagt. Vanuit zijn woord leren we dat. Maar dat we dat ook doen. En dat woordje doen willen we onderstrepen in het gebed van David. Het is eigenlijk hetzelfde als wat de Heere Jezus in de bergrede zegt. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. En eindigt de bergrede ook niet zo, een ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man, met de wijze bouwer. En die dwaze bouwer, die had geen fundament nodig. Maar die wijze bouwer wel, die hoorde Gods woord, Gods wil, Gods welbehagen en deed het ook. Met weten alleen zijn we er niet. En misschien dat een meester of juffrouw op school het wel eens zegt tegen een kind. Je weet die regel toch, hoe we met elkaar omgaan. Doe het dan ook. Je kunt het weten, met je verstand. Maar je moet het ook doen. Het gaat om de praktijk. En hier gaat het om de praktijk der godzaligheid. En dat geldt niet alleen voor avondmaalgangers, maar dat geldt voor een ieder van ons. Gemeente, horen we het alleen en weten we het. Maar doen we het ook. En ik weet, dat is genade. Weet u wie dat welbehagen van God spontaan in praktijk brengen? Dat zijn de engelen. De Heere hoeft maar één wenk te geven, of de engelen voeren zijn wil al uit. En in de catechismus wordt daar ook op gewezen dat we ook net zoals de engelen Gods wil hebben te doen. Niet onze eigen wil, maar Gods wil. Zijn welbehagen. En weet u wie de wil van God volmaakt gedaan heeft? Dat is de Heere Jezus. Hij zegt, als de discipelen erop aandringen dat hij zal eten en drinken, mijn spijs is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En de kanttekening van onze tekst wijst heen naar Psalm 40 vers 9. Waar staat dat Christus lust heeft om Gods welbehagen te doen. En dat heeft hij volkomen volbracht. In alles bedoelde hij de wil van zijn Vader. Om in alles gehoorzaam te zijn. Zelfs al moest hij als een onschuldig lam geslacht worden op het altaar van de verzoening. Gemeente, wanneer de Heer Jezus Christus, die gezegende borg, niet gehoorzaam zou zijn geweest. Wanneer hij Gods welbehagen niet had gedaan, dan zou onze tekst nooit in vervulling kunnen gaan in het leven van degene die de Heere mogen vrezen. Christus heeft in alles het welbehagen van zijn Vader op het oog gehad. En natuurlijk daarin ook de zaligheid van zijn kerk. En hoe meer we nu aan Christus verbonden worden, door de Heilige Geest, in een waar geloof, hoe meer we gaan vragen, leer mij uw welbehagen doen. Als er een band is met de Heere, een band van het geloof, dan stempelt dat ons dagelijks bestaan. Dat houdt niet op aan het eind van de zondag. Dat is ook morgen zo. Heere, leer mij uw welbehagen doen. Ja, dan is er een waarachtige levensheiliging. En dat heeft met alles te maken. Dat heeft te maken met ons gezinsleven. Dat heeft te maken met onze relaties, hoe we met elkaar omgaan, ook als jongeren. Dat heeft te maken met onze vriendschappen. Dat heeft te maken met ons werk. Leer mij uw welbehagen doen. Eerlijk omgaan met onze naasten op het werk. Dat geldt voor het doen van zaken. Dat geldt voor onze geldbesteding en noem maar op. En dan nemen we afstand van alle praktijken die niet goed zijn. Gemeente, dat doen van Gods wil, van zijn welbehagen, wat de Heere ons bekend maakt in zijn woord, want niet alles van zijn welbehagen is voor ons bekend, dat is verborgen, maar de dingen die geopenbaard zijn, die zijn voor ons. Dat doen van Gods wil is niet alleen beperkt tot de zondag, maar dat geldt voor de gehele week, 24 uur per dag, waar we ons ook bevinden. Ik hoor wel eens iemand zeggen die niet naar de kerk gaat van, ja, die mensen van de kerk, zondag gaan ze keurig netjes naar de kerk, maar door de week, dan is er niet zoveel van te merken dat ze christen zijn. Gemeente, dat kan niet. Dat hoort niet. En ik schrik wel eens als ik hoor hoe jongeren op de reformatorische scholen vloeken. En dat de catechisanten hier zelfs zeggen, dominee, daar wordt meer gevloekt dan op een openbare school. Dat is erg. Doe daar niet aan mee. En waarschuw je vrienden als ze dat doen, hoe moeilijk dat ook is. De naam van de Heere wordt daardoor gelasterd. De apostel die zegt in de Efezebrief, heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veeleer. En wat is er veel dat als normaal en vanzelfsprekend wordt beschouwd, maar dat het zicht op de Heere verduistert. Gemeente, zullen we als we Christus mogen volgen, daar dan nee tegen zeggen? Wat ons bij de Heere vandaan houdt. Weet u waarom het gebed om levensheiliging nog meer zo belangrijk is? Niet alleen omdat door het geloof in Christus we krachten nodig hebben om Gods geboden te doen uit dankbaarheid. Niet alleen omdat we het vanuit onszelf niet kunnen, maar ook omdat Gods eer ermee gemoeid is. Met het doen van Gods welbehagen hebben we Gods eer op het oog en ook de zaligheid van zondaarszielen. Gemeente, kennen we, dat is er in ons leven, dat verlangen gekomen om nu Gods welbehagen te doen. Om te leven zoals de Heere dat in zijn woord van ons vraagt, dat vraagt om geloof en bekering. Want weet u, als we dat hier aan deze zijde van het graf niet leren om Gods welbehagen, om zijn wil te doen, hoe zullen we dan later volmaakt Gods welbehagen kunnen doen? En daarom roept dit gebed ook op tot bekering. O Heere, leer mij uw welbehagen doen. In onze tekst bidt David niet alleen om levensheiliging. En ik hoop dat we mee mogen bidden, met eerbied en diep ontzag. Maar hij noemt ook de oorzaak daarvan. We zeiden net al, en ik denk aan het laatste vers uit de berijming van de 10 geboden, waar we biddend zingen, gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. Leer mij uw welbehagen doen uit dankbaarheid. Maar wat zegt David in onze tekst als het gaat om de oorzaak van dat leven naar Gods geboden, naar zijn wil. Want gij zijt mijn God. Kijk, en dat kan alleen maar de enige juiste oorzaak zijn. We behoren allemaal te leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Maar wat is nu de uiteindelijke oorzaak wanneer we naar Gods wil willen handelen? Is het omdat het moet? Is het een plicht? Of is het uit liefde tot de Heer? Is het omdat je niet anders meer kunt en wilt? En je het vanavond met David moet zeggen, want gij zijt mijn God. En dat is door Davids grote zoon, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Gemeente, laat ik het vanavond maar heel concreet maken. Als de komende dagen op het werk gevraagd wordt, waarom ga je eigenlijk op zondag naar de kerk? Waarom vloek je nooit? En waarom bid en dank je voor het eten? Wat zeg je dan? Geef je dan wat ontwijkende antwoorden? Zeg je dan, nou, het is wel erg druk op het werk deze week. Of haal je de schouders op, zeg je, ik weet het eigenlijk niet. Ja, omdat dat zo hoort. Omdat ik het van huis uit gewend ben en geleerd heb door mijn ouders. Ik ben altijd meegenomen naar de kerk en ik ben dat blijven doen. En dat bidden en danken, ja. Van wie krijgen we dat eten uiteindelijk? Maar kun je dan de diepe oorzaak daarvan aangeven? Waarom doe je Gods welbehagen? Waarom wil je leven naar Gods woord? Zeg je dan met David, want hij is mijn God. Kijk, als we zeggen, dat is onze gewoonte, dat zijn we zo geleerd, dan is dat op zich niet verkeerd en dat moeten we zeker blijven doen. Maar het is wel te kort voor de eeuwigheid. Want hier gaat het om, gij zijt mijn God, het mijnen van het geloof. Geliefden, het gaat erom, niet alleen op de jongste dag, maar ook nu al is de Heere jouw God, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zeg je door genade al met Rut tegen Naomi mee, uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Wat zou dat een wonder zijn? Als je man of je vrouw dat ook mag gaan zeggen. Ik weet dat er zijn die daar alleen mee worstelen, die daar moeilijk met de ander over kunnen spreken, die alleen aan het avondmaal gaan en het dan moeilijk vinden om thuis te komen, omdat ja, de ander er niet over kan spreken. Dat kan met je karakter te maken hebben enzovoorts. Maar wat zal het toch bijzonder zijn als een man of vrouw die er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig is, die het eigenlijk niet kan begrijpen dat de ander deelneemt aan het avondmaal, want dat kan toch niet zomaar, dat die nu ook mag gaan zeggen. Zoals Rut tegen Naomi, uw God is ook mijn God. Dominee, daar bid ik om, zei pas iemand tegen me. Dat mijn man, dat mijn vrouw ook de Heere mag leren kennen. Dat is nu het allerbelangrijkste. Want ja, dat mooie huis, of die mooie auto, of die prachtige baan, of dat is wel mooi, maar we moeten alles achterlaten en dan gaat het toch maar om één ding. Of om het met Thomas te zeggen, mijn Heere en mijn God, als dat beleden mag worden met mond en hart, niet zomaar, maar door het werk van de Heilige Geest, dan is de liefde Gods in ons hart uitgestort. En dan komt er ook wederliefde tot hem. En dan mag je het weten, het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. O, in het begin kun je daar helemaal niet bij. En dat voor mij, voor zo'n zondaar als ik ben, wil de Heere dan echt ook mij genadig zijn. Wat een wonder, jong en oud, niet meer het eigendom te zijn van jezelf, maar van hem. Dan zeg je met de bruid uit het Hooglied, hij is de mijne en ik ben de zijne. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, zulk een is mijn liefste. De oorzaak van echte levensheiliging is geloof en bekering en dat kan geen uitstel lijden. Haast u om uw levens wil tot hem, de Heere Jezus Christus, bij wie genade is, vergeving, overvloeiende voor de grootste der zondaren. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. O, dan is dat gebed iedere keer nodig. Want wat breng je ervan terecht als je de Heere mag vrezen? Je schiet zo in alles tekort. Het is allemaal zo onvolmaakt. Maar toch, want gij zijt mijn God. Gemeente, onze derde gedachte is het middel tot levensheiliging. We hebben gehoord een gebed om levensheiliging. De oorzaak van levensheiliging. En als derde gaat het om het middel tot levensheiliging. Want daarvan spreekt David in het slot van onze tekst. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Een kind van God, of iemand die de Heere heeft lief gekregen, die hem mag dienen, is bepaald niet een gearriveerd mens. Zo van, hier ben ik, het is met mij in orde. Hij is zeker niet iemand die zelf de dienst uitmaakt. We zeiden het al. Dat was zo, maar dat is niet meer zo. Als je de Heere mag kennen, ook in je jonge leven, dan ben je blijvend aangewezen op de leiding van de Heilige Geest. En David die weet hoe nodig het is dat die geest hem bij de hand neemt om de wil van God te doen. Om blijvend achter Christus aan te gaan in een weg van zelfverloochening, in een weg van sterven aan zichzelf. Kijk, daarom is dit gebed waarin het middel tot levensheiliging benoemd wordt. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Uw goede geest. Kinderen, daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld. Dat dacht je wel. En die Heilige Geest, die wordt hier de goede geest genoemd. Er zijn ook andere geesten, geesten uit de afgrond. Duivelse geest. Hier gaat het om de goede geest die het goede met ons voor heeft. Uw goede geest geleide mij. Dat middel heeft David nodig. Die geest. Om te leven tot Gods eer in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Uw goede geest geleide mij in een effen land. onze kanttekenaren die schrijven bij onze tekst als het gaat om een effen land dat is op een weg die ik vrijmoedig gaan mag. Zonder hinder of aanstoot. Waarbij verstaan wordt de weg der gerechtigheid in de wet Gods voorgeschreven. David is verlangend om door Gods geest geleid te worden. Zijn eigen geest is onbetrouwbaar en ligt van nature verbonden aan de geest van de duivel die we in Adam zijn toegevallen. Geliefden, het maakt zo'n verschil welke geest ons leidt. De goede geest met een hoofdletter of de boze geest. De heilige of de onheilige geest. Die laatste is er ook. Op allerlei manieren. En die heeft geweldige kracht. Johannes spreekt in een van zijn brieven over de geest van de antichrist. De geest der dwaling. Die beslag legt op mensen om ze te beheersen en ze te sturen. De boze geest. Deze negeert Christus zodat een mens zichzelf moet verlossen. En gelooft in een goddelijke vonk in zichzelf. De autonomie van eigen denken en van eigen gevoelens los van Christus. Jong en oud, door welke geest worden we geleid? Paulus die schrijft in Romeinen 8 dat zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Waaraan is een kind van God te herkennen? Die laat zich leiden door Gods geest. En die bidt iedere keer met David: uw goede geest geleide mij in een effen land. Of zoals we het gezongen hebben in Psalm 119, het derde vers. Waar ook gevraagd wordt om de leiding van de Heilige Geest. En gemeente, die geest, die goede geest, hoe leidt die ons dan? Door allerlei ingevingen. Die goede geest die geleidt ons door het woord. Door het woord van God. Dat is het middel waarmee de Heilige Geest geleidt. Uw goede geest geleidde mij door het woord. We hebben het altijd over woord en geest. Die twee horen bij elkaar. Uw goede geest geleidt mij in een effen land. Een effen land, want de Heere rijdt immers door het vlakke veld om zich bekend te maken aan de zijnen. Deze goede geest die leidt in al de waarheid. En dat mogen we sinds Pinksteren nog duidelijker weten dan David. Nu deze geest de kracht van het bloed van Christus uitdeelt en toepast. Hoe hij woning gaat maken in harten van zondaren. Hoe hij het geloof schenkt, het geloof in de Heere Jezus Christus. Ik vraag het nog een keer, door welke geest worden we geleid? Door de geest van de afgrond? De boze geest? O wee dan, die brengt ons in het eeuwige verderf, waar we van nature al in liggen. Wat is het nodig, jong en oud? Dat we geleid worden door die goede geest. Die geest die leidt, die uitleidt uit het diensthuis van de zonde. Die doorleidt door de woestijn van het leven. met al zijn moeite en met al zijn zorgen. Uw goede geest geleidt mij in een effen land, maar die geest die leidt ook heen naar dat vaderhuis, om dan voor eeuwig bij de Heere te zijn. O, is het uw verlangen elke dag door die geest te worden geleid en te worden geregeerd. Van nature willen we dat niet. Leiden we onszelf, maar wat een wonder. Dus het komt in ons leven tot die overgave aan de Heere Jezus Christus. En als we verlangen om door die geest, door dat woord van God geleid te worden. Als we ons onderwerpen aan zijn leiding, zegt u het maar. Als we ons dagelijks in het gebed overgeven aan Christus zelf, dan zoeken we iedere dag weer de omgang met God en met zijn woord. En dat gaat niet vanzelf. Sommige mensen denken dat als je de Heere mag kennen, ja, dan wil je iedere dag, soms hele dagen uit de Bijbel lezen. O, zulke momenten zijn er zeker. Zeker in de tijd van de eerste liefde. Waarin de liefde van God in het hart is uitgestort. Maar er kunnen ook andere tijden aanbreken. Dat het allemaal zo ver weg is. Iemand zei laatst op de jonge lidmatenkring, heel belangrijk is om tijd te nemen. Tijd te reserveren op de dag. Om Gods woord te lezen, om daarover na te denken. Doen we dat? Nemen we daar echt tijd voor, stille tijd? Op verschillende momenten van de dag als dat kan. Maar zeker aan het begin, aan het eind. Misschien wel midden op de dag als je daar als moeder tijd voor hebt. Als de kinderen naar school zijn. Ik weet van moeders die zeggen als de kinderen naar school gaan, dan heb ik een moment om Gods woord te lezen, biddend. Om me zo te laten leiden door Gods geest. Het vraagt tijd, inspanning, toewijding. Het is niet alleen dit gebed, uw goede geest geleide mij in een effen land. Heere, wilt u uw goede geest schenken. We hebben ook onze verantwoordelijkheid. Hoe zijn we met dat woord bezig? Onderzoeken we dat woord? Nee, als we geleid worden door die goede geest, dan betekent dat niet altijd een gemakkelijk leven. Dat betekent ook strijd. Maar wie de Heere volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En dan mag iedere dag gebeden worden, gevraagd worden. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God, uw goede geest geleide mij in een effen land. En als het dor is in ons leven, als het donker is, o, vraag dan maar wat David bidt in het 11e vers. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En leer mij naar uw wil te handelen. Amen. Gemeente, zingen we opnieuw van Psalm 143 en nu de versen 10 en 11. Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En het 11e vers, laat uw gunst mij niet begeven. De versen 10 en 11 van Psalm 143.